Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
We gaan naar Johannes hoofdstuk 15. De Heer heeft een boodschap gegeven voor vandaag over de kracht van de liefdeswandel. Vorige week hebben we er al een basis in gelegd over liefde, Gods liefde voor jou. Vandaag gaan we daarmee verder. Als je vorige week niet erbij was of niet meegekeken hebt, kijk die nog even terug. Maar vandaag gaan we er gewoon in verder, gaan we dieper duiken in wat die liefde nou is en wat er nou in jou zit eigenlijk. In Johannes hoofdstuk 15 is Jezus aan het woord en Jezus is eigenlijk zijn discipelen aan het voorbereiden dat hij op een dag weggaat. Zijn discipelen konden dat nog niet echt zien, weet je wel. Ze dachten dat Jezus daar fysiek koning zou worden, dat hij in een torentje in Den Haag zou gaan zitten. Maar Jezus kwam niet om een aards koninkrijk te vestigen, hij kwam om een hemels koninkrijk te vestigen. In ons hart. Hij zei niet, het koninkrijk is niet zie hier of zie daar, het koninkrijk is binnenin u. Maar hij bereidt zijn discipelen en daarmee ook ons, bereidt hij voor, opdat hij er niet meer is, maar dat hij wel in ons komt wonen. En dan zegt hij in Johannes 15 vers 1, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Gaan we lezen tot vers 8. Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Daarom is het zo goed om je woord te lezen en in de kerk te zijn, want je wordt letterlijk gewassen met het water van het woord. Sommige mensen hebben zich de hele week vies gevoeld. Maar vandaag ga je weer fris en rein naar huis. Maar je hoeft niet te wachten tot op zondag. Je kunt elke dag. Kun je gewoon in Gods aanwezigheid zijn en jezelf laten wassen met het water van het woord. Wie doucht er elke dag? In ieder geval onderdag. Wie doucht er één keer in de week? Sommige mensen steken nergens hun hand voor op. Maar neem elke dag een geestelijke douche. Amen. Get under the spout where the glory comes out. Hij zegt, blijf in mij en ik in u. Zeg dat even tegen iemand naast je. Blijf in Jezus en laat hem in jou blijven. Sommige mensen zeggen, hebben zo'n theologie van, oh Heer Jezus, kom dichterbij. Oh Heer Jezus, kom alsjeblieft dichterbij. Ik wil dichter bij u zijn. Hij zegt, hoeveel dichterbij wil je komen? Jij bent in mij, ik ben in jou. Wij zijn in de Vader. Ik ben één met Jezus, ben één geest geworden met hem. Als we dat gaan zien, dan gaan een hele hoop veranderen in ons leven. Zolang je zo'n ver weg theologie hebt, God is daar ver weg en ik moet het hier maar rooien in mijn eentje. Maar op een dag is het allemaal waard. Dan ga je struggelen in het leven. Maar de struggle is over. De struggle is voorbij. Want Jezus is in jou komen wonen. En groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Het maakt niet uit wat er voor je staat, groter is hij die in jou is dan dat wat er tegenover je staat in de wereld. Groter is hij in jou dan dat doktersverslag. Groter is hij in jou dan die belastingdienstrekening. Groter is hij in jou dan dat obstakel, dat probleem waarvan je denkt van daar kom ik nooit uit. Met God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Geloof alleen. Geloof alleen. Geloof alleen. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet als u niet in mij blijft. We gaan het zo meteen hebben over in liefde wandelen en al die dingen. Maar, uit onszelf. We hebben geen liefde om te geven. We hebben alleen menselijke liefde. En dat is uitputtelijke liefde. Dat is een liefde die heel snel weer ophoudt. Kijk maar als je in de auto stapt. Of kijk maar als je kinderen vervelend doet. Die liefde die gaat heel snel voorbij. Maar Gods liefde in ons houdt nooit op. Is onuitputtelijk. Hij zegt, je kunt geen vrucht dragen als je niet in mij blijft. Daarom is die vital union with him is van levensbelang. Hij zegt, ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Iedereen zegt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil. en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ik geloof dat God verheerlijkt wordt door de River Amsterdam. Want er wordt veel vrucht gedragen. Maar ik geloof voor 2024 en het einde van het jaar, dat God nog meer verheerlijkt gaat worden, omdat er nog meer vrucht komt. Amen. En een jaar later nog meer vrucht. En een jaar later nog meer vrucht. En dat heeft te maken met ons corporately, maar het heeft ook te maken met ons individueel. Dat wij allemaal blijven groeien in Jezus. Dat we allemaal, zoals Paulus bad voor de Galaten in Galaten 4 vers 19. Hij zegt, ik bid voor jou, ik heb barensnood voor jou. Opdat Christus in u gevormd mag worden. Dat je daadwerkelijk Jezus in onze levens zichtbaar wordt naar de buitenwereld. Dat mensen Jezus in onze ogen zien. Dat mensen Jezus in onze aanraking voelen. En dat mensen Jezus in onze stem horen. Zoals Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dat het van ons gezegd moet worden. Als je die River mensen hebt gezien, heb je een beeld van Jezus gezien. Amen. Dat is geen blasfemie. Dat is wat Jezus tegen ons zegt. Veel vrucht. Maar hoe dragen we veel vrucht? Ik ga heel hard proberen om vrucht te dragen morgen. Ik ga heel hard proberen om in liefde te wandelen. Werkt niet, hè? Voor degene die al wat langer met Jezus wandelen, je hebt het geprobeerd. Hoeveel hebben het geprobeerd? Van, oké, nu ga ik goede voornemens nemen. En ik ga besluiten om vanaf nu, ga ik dat familielid en die collega, ga ik met liefde behandelen. 2 hours later. Ging niet goed, hè? Want dan probeer je zelf, maar dat alles wat uit het vlees geboren is, is vlees. Maar alles wat uit de geest geboren is, geest. En deze dingen zijn geestelijke dingen. En die kun je niet proberen te doen. Je moet een openbaring krijgen van wat je al hebt. En dan gaat het vanzelf stromen.
Amen.
Zie, de vrucht. Groeit de vrucht aan de boomstam of groeit de vrucht aan de takken? Huh? Aan de takken. Biologieles overgeslagen. Oké. We gaan verder. De vrucht groeit aan de takken, niet aan de boomstam. Jezus zei, ik ben de wijnstok, ik ben de boomstam. U bent de ranken, u bent de takken. De vrucht wordt zichtbaar niet op Jezus, maar op ons. Amen. Dus mensen moeten bij ons komen, moeten kunnen proeven van de zoete vrucht van de liefde van God. Galaten 5 geeft ons een samenvatting wat die vrucht is. Hè? Galaten 5 vers 22, want de vrucht van de geest is liefde. En vrede. En vreugde. En 9 dingen in totaal. Maar de eerste is liefde. Is liefde. Dus het eerste beeld van dat je een christen bent. Het eerste zichtbare bewijs dat jij een kind van God bent. Dat je een discipel bent. Is liefde. Ze denken dat we hier op een begraafplaats zijn. De eerste vrucht is?
Liefde.
Liefde is wat Jezus zei het. Hè? Hij zei, hieraan zullen mensen weten dat je mijn discipelen bent. Omdat je liefde hebt onder elkaar. Dus aan de takken, die takken moeten zwaar beladen worden met vrucht. Hierin wordt mijn Vader verheerlijk. Dat je zware vrucht draagt. Dat je heel veel vrucht hebt. Dat je vrucht vermenigvuldigt. Dat je vrucht blijft. Dat je vrucht stand houdt. Veel vrucht. Iedereen zegt nog een keer, veel vrucht.
Veel vrucht.
Mucho fruto. Is geen taal volgens mij, maar het klonk wel leuk. He, is dat Spaans? Ja, oké. We zijn één vlees, hè? Dus die... Mijn Spaanse vrouw, die zit er gewoon in. Halleluja. Meer vrucht komt niet door meer doen. Meer vrucht komt door meer te zijn.
Amen.
Hallo, alle harde werkers hier. Meer vrucht komt niet noodzakelijk door ik ga nog meer doen, ik ga nog meer mijn best doen. Meer vrucht komt veel meer door meer zijn. Blijf in mij en ik in u. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat je veel vrucht krijgt als je in mij blijft. Want zonder mij, buiten mij kunt u niets doen. Dat is zo'n mindset shift, omdat we allemaal zo hard bezig zijn altijd, om maar ons best te doen om God te behagen. Maar Jezus geeft ons de sleutel, hij zegt blijf gewoon in mij. Als je in mij blijft, ook weer hè, God op de eerste plaats. Als je eerst het koninkrijk van God zoekt, als je hem op de prioriteit stelt, als je in hem blijft, zijn woorden in jou laat blijven, wat gaat er gebeuren? Dan gaat er automatisch de vrucht van wie hij is, gaat zichtbaar worden in je leven. Als jij omgaat met sterke persoonlijkheden, misschien ken je er wel, misschien ben je er zelf een. Als jij niemand kan denken, ben jij het waarschijnlijk. Maar Stel, je hebt 5 vrienden en één daarvan is echt een sterke persoonlijkheid. Dominant. Met een mening. En bepaalde trekjes. Weet je wat er gebeurt? Je neemt de trekjes en de gewoontes en de dingetjes van de persoon met sterke persoonlijkheid neem je vaak over. De Bijbel noemt het zo, waar je mee omgaat. Dat is niet de Bijbels, maar het is wel Bijbels, maar het is niet een fysieke Bijbeltekst. De Bijbel zegt wel dat goed gezelschap of slecht gezelschap bederft goede zeden. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Maar je kunt het ook omdraaien. Goed gezelschap bederft slechte zeden. Dus waar je mee omgaat, word je werkelijk mee besmet. Dus als je met God omgaat, met de Heilige Geest omgaat, met Jezus omgaat, met het woord van God. Wat gebeurt er? Je gaat de dingetjes van hem ga je overnemen. Je gaat bij hem zien, oh, hij is liefde. Wat gaat er gebeuren? Automatisch ga je in liefde wandelen. Je ziet aan hem, hij vergeeft. Oh man, ik moet ook die mensen vergeven. Je ziet aan hem, hij geeft, hij is vrijgevend. Oh, dat moet ik ook gaan doen. Je ziet aan hem, hij is vrede. Wat gaat er gebeuren? Je wordt minder stressvol. Hoeveel hebben dat gemerkt in je eigen leven? Dat vroeger lag je hele nachten te piekeren en nu ga je gewoon vrede. Halleluja, ik was vroeger een piekeraar. Ik lag de hele nacht wakker als tiener. Ik weet niet waar ik over kon piekeren, een tiener. Want je hebt geen probleem in de wereld. Je hoeft geen rekeningen te betalen. Je eten wordt altijd gewoon, staat altijd klaar als je thuis komt. Maar piekeren is onvrede. Maar Jezus komt binnen, vrucht van de geest. Vrede. Vreugde, goedheid, vriendelijkheid. Hoeveel hebben gemerkt dat je meer vriendelijk bent geworden sinds je bij Jezus bent gekomen? Hoeveel bidden dat degene naast je wat vriendelijker wordt? Niet je hand opsteken. Even checken, want sommige mensen steken overal een hand voor op. Dan heb je bijna een probleem met je vrouw of met je man. Met je buurman. Onze Vader wordt verheerlijkt als wij veel vrucht dragen. Zie, prijs de Heer voor de gaven van de geest, zijn we heel dankbaar voor. Prijs de Heer voor wonderen en tekenen. Prijs de Heer voor het bovennatuurlijke en de kracht van God. Maar Jezus zei, Heere, wordt mijn Vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. Dus hij zegt, ik ben niet zozeer onder de indruk van alle kracht. Ik ben veel meer onder de indruk van het karakter. Dat als mensen om je heen komen en als de situaties van het leven je knijpen en onder druk zetten, om het zo maar te zeggen. They pressure you. Wat komt er dan uit? Als jij geknepen wordt, als jij gepressured wordt, wat komt er dan uit? Zoet, zuur, bitter, azijn. Of komt er dat zoet uit? We hebben net gezongen, ook als ik het niet voel, ga ik nog steeds prijzen. Ook als het even niet zo gaat zoals ik wil, ga ik nog steeds prijzen. Wat komt er bij jou uit? Dat is heel belangrijk. En mensen, en ook weer, dat is niet van, oh, ik ga mijn best doen om iets goeds te doen als ik geknepen word of als ik onder druk kom te staan. Want zo werkt het niet. Je moet gewoon je leven inbouwen met, ik ga zijn woord blijven. En ik ga zijn woord in mij laten blijven. En I'm gonna rub shoulders with Jesus Christ. Ik ga in zijn aanwezigheid zijn. Als een dagelijkse gewoonte. En weet je wat gaat gebeuren? Automatisch. Ga je meer op hem lijken. En dan kijk je een jaar later en dan zeggen de mensen om je heen van, man, wat is er toch met jou gebeurd? Wat is gebeurd? Je was vroeger altijd zo chagrijnig. Oh, dankjewel. Wauw. Dan mogen die mensen dankbaar zijn dat je nu gered bent, anders is een klap voor hun hoofd gegeven. Maar je was altijd zo stresserig, maar nu heb je vrede. Wat is het toch? Oh, het is Jezus. Het is niet van, oh, mijn zelfhulpprogramma en mijn life coach. Heeft me echt geholpen om te komen tot innerlijke erkenning van mijn innerlijke aap. Of mijn innerlijke pinguïn. Of wie ik werkelijk ben hier aan de binnenkant. Nee, je moet niet jezelf ontdekken, je moet jezelf verliezen. Jij moet aan de kant, zodat hij zijn gang kan gaan door je heen. Zie, dit werkt niet als je nog leeft. Mensen willen het kruis overslaan. Van, oh ja, ik wil een christen zijn, maar niet langs dat kruis. Ik wil gewoon ook erbij zijn. En ook alle benefits. Maar nee, dit eeuwig leven kan alleen. Er kan alleen een opstanding komen als je eerst dood bent.
Amen.
En je hoeft niet letterlijk fysiek dood. Halleluja. Zometeen de oproep tot bekering. Oké, ga maar in de rij staan. Hoppakee. Nee. Absoluut niet. Maar er moet iets, je moet komen tot het einde van jezelf waarin je zegt, Heere Jezus, ik heb geprobeerd op de troon van mijn hart te zitten, maar ik ben tot de ontdekking gekomen. Er zit niks goeds in mij. Ik ben een zondaar, ik heb een redder nodig. En ik kom bij u, Heere Jezus, ik kom bij het kruis en ik leg al mijn zonden neer. En ik leg mijn oude natuur neer. Wie ik ben en wie ik was, was het weg, Heer. En maak mij nieuw. En weet je wat er dan gebeurt? Dan word je gekruisigd met Jezus. Dan ga je begraven worden met Jezus. En dan sta je op met Jezus. Allemaal in één klap. Boom. In één moment. Tot een nieuw leven met Jezus. Eeuwig leven. Met een nieuw hart. Nieuwe. Echte vrede. Echt leven. Echt de goedheid van God. En de liefde van God. Die uitgestort wordt in dat hart. Door de Heilige Geest. Laten we verder lezen. Hier in vers 9. Hij zei, zoals de Vader mij lief gehad heeft. Heb ook ik u lief gehad. Moet je eens even stil bij staan en even over nadenken. Hoeveel liefde heeft de Vader voor Jezus? Zijn enige geboren zoon. Zijn geliefde zoon. Dat is een onbeschrijfelijke liefde. Maar Jezus vergelijkt het hier met ons. Hij zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Zo heb ik jou lief. Moet je persoonlijk maken. Laat het niet gewoon over je heen vliegen. Van, oh ja, oké, mooi voor mijn buurman of mooi voor die mensen vooraan. Moet het voor mij? Nee, voor iedereen, van voorin tot achterin. Voor iedereen die mijn stem kan horen. Jezus zegt het tegen jou. Zo heb ik jou lief gehad. Met een never ending love. Een bovennatuurlijke liefde. Niet dat je dat verdiende, niemand van ons verdient dat. En dat is zo moeilijk, hè? Want we denken van, ja, maar dat verdien ik helemaal niet. Nee, maar je kunt het gewoon ontvangen. Zo heb ik u lief gehad. Halleluja. Blijf in mijn liefde. Zie, daarom is het zo belangrijk dat we tot een openbaring komen hoeveel God ons lief heeft. Want je kunt niet geven wat je niet eerst ontvangt. Je mag het ontvangen en dan mag je daarna uitdelen aan de mensen om je heen. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zult blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Zie, er is geen blijdschap wanneer je uit de liefde stapt. Misschien voor de getrouwde stellen heb je dit wel eens gemerkt. Weet je, alles ging goed en dan plotseling had je oorlog thuis. Ruzie, weet ik veel wat. Je vrouw gaat naar een kamer toe, jij gaat naar een andere kamer toe. Je praat niet met elkaar voor een paar uur. En ik van, nou, ik wacht wel tot zij komt en ze verontschuldiging aan komt bieden, want ik heb het goed en zij hebben het fout. Iedereen kijkt naar me alsof je dit nog nooit hebt meegemaakt. Stelletje hypocrieten dat hier zit, hè. Sommigen van jullie hadden dat onderweg naar de kerk vandaag. Daarom zit je in twee verschillende rijen. Maar in Gods aanwezigheid is herstel mogelijk. Je bent misschien door twee deuren naar binnen gekomen. En je gaat door één deur naar buiten. In Jezus naam. Maar je zat daar. Je zit. Is niks moois in uit de liefde stappen. En dan je wacht tot zij als je verontschuldiging aankomt bieden. Maar als je vrouw hebt zoals die van mij, ze komt niet. Puntje bij paaltje, je hebt het altijd fout. Als een man. Nee. Mijn vrouw is heel nederig. Ze komt heel vaak verontschuldigingen aanbieden voor dingen die ze helemaal niet fout heeft gedaan. Nee, maar als man ben je wel verantwoordelijk. Je bent de priester van het huis. Jij bent verantwoordelijk voor de temperatuur in jouw huis. Dus ik heb het vaak gehad dat ik ga mopperen tegen de Heer. Van, Heer, die vrouw die u mij gegeven heeft. U raadt nooit wat ze allemaal uitgesproken heeft. Wat ze nu tegen me zei. En dan verwacht ik dat de Heer zo van, ja, ik weet het, ja, lastig mens. Ja, ze was degene die appel had, hè, daar in de Hof van Eden. Ja. Daar begon al ellende. Ja, ik weet het, Heer, ja. Nee, maar zo gebeurt het niet, hè. Zo gaat het niet, nee. Elke keer dat ik zo'n moment heb gehad, is nu wel een paar jaar geleden volgens mij, of niet, schat? Hè? It's a few years ago now that this happened. Hè? You're behaving, halleluja. Meer vrucht. Daarom, als je afvraagt waarom ik over de liefde heb vandaag en over de vrucht van de geest. Gaat hartstikke goed thuis, hoor. Sommige predikers die prediken, predik, Die hebben bepaalde preken. Specifiek zitten er 100 mensen, maar specifiek voor één persoon. Dat doen we hier niet, hoor. Nee. Amen. Dit is voor ons allemaal. Ook voor mij. Maar dan zegt de Heer van, ja, je hebt genade nodig van mij, of niet? Ja, ja. Heb je het nodig dat ik jou vergeef? Ja, af en toe wel. Dan mag jij ook nu genade gaan geven en liefde gaan geven. Oh ja. Ja, maar ik wacht wel tot zij komt vergeving vragen, dan zal ik haar vergeven. Nee, nee, ga jij maar naar haar toe. Ja, maar dat verdient ze niet. Oh, wil je wachten dat ik jou vergeef totdat jij het verdient? Nee, liever niet, heer. Oké, ga maar dan. Ja, heer, is goed. Maar we merken het allemaal bij ons thuis. Als we uit die liefde stappen, wordt niemand blijer van. Wordt niks beter van. Dat is lelijk. Maar in de liefde is de blijdschap volkomen. Mensen zijn op zoek naar vervulling in allerlei dingen. Looking for love in all the wrong places. Maar de aardse liefde kun je die vervulling niet geven. Aardse dingen kun je die blijdschap niet geven. Het is alleen hem. Het is alleen hij. Jezus. En dan hebben we het niet over waar we hier zitten. We hebben het over Jezus Christus. De koning boven alle koningen. De Heer boven alle heren. En hij wil komen in jouw hart en jou vullen met zijn liefde. En dan zal je blijdschap volkomen zijn. Amen. En dan geeft Jezus ons zijn gebod. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Dat is het enige gebod van het Nieuwe Testament. In het oude verbond waren er 10 geboden en allemaal wet en regels. Nieuwe verbond, God zei, oké, ik ga het makkelijk maken voor ze. Eén ding. Eén ding. Dat je elkaar lief hebt. Oké, gaan we proberen. Zoals ik jou heb lief gehad. Oeh. Maar dat kan ik niet, heer. Nee, dat is de hele bedoeling. Dat je het zelf niet kan. Dat je het niet zelf gaat lopen proberen. Maar dat je van mij komt tappen. Ik ben de wijnstok. Jij bent de rank. Blijf aangesloten aan mij. En dan zal dat levenssap door je heen stromen. En dan zal die vrucht vanzelf komen. Het hele ding is dat je het zelf niet kan. Maar dat je naar hem kijkt. En het hem door jou heen laat doen. De liefde is de vervulling van de wet. Sommige mensen proberen nog steeds vandaag de dag. De wet te vervullen met hun goede gedrag. Christendom is geen gedragsverandering. Amen. Het is niet een van de buitenkant proberen om beter te doen. Christendom is een wedergeboorte. Gaan van duisternis naar licht, van dood naar leven. Van gebondenheid naar vrijheid. Een innerlijke transformatie. Een nieuw hart, een nieuw DNA, een wedergeboorte. Waarin God in jouw hart komt wonen. Waar je vroeger een slaaf was van de zonde, maar nu een kind van God. En dan gaat de vrucht een automatische reactie zijn. Of een automatische resultaat zijn van een getransformeerd hart. Amen. Het oude verbond was van buiten naar binnen. Als je dit doet, dat doet, dan zal God blij met je zijn. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem. In het nieuwe verbond is het vervuld. Het is vervuld in Christus Jezus. En zolang je in hem blijft en hij in jou blijft, leef je in de vervulling ervan. En zijn alle zegeningen die bij de vervulling van de wet horen, zijn voor jou. De Bijbel zegt het in Deuteronomium 28, dat als jij al die geboden en verordeningen behoudt, dan zullen al deze zegeningen op jou komen. En je inhalen. Je overspoelen. Ja, en als je dat leest, dan kan ik nooit. Nee, maar nu, één gebod, blijvende liefde. En Romeinen 13 zegt, de liefde, wie in de liefde blijft, heeft de wet vervuld. De liefde is de vervulling van de wet. Dus in plaats van te focussen op 20.000 dingen die je allemaal goed moet doen, focus op één. Ik ga in de liefde wandelen. Amen. En om in de liefde te kunnen wandelen, moet je in hem zijn. En in zijn woord zijn. En zijn woord in jou zijn. Maak het makkelijk voor jezelf. Als jij een beste jaar ooit wil hebben, een beter jaar dan je ooit hebt gehad, geef ik je deze ene uitdaging. Focus je op de liefdeswandel. Moet je kijken wat er gaat gebeuren in je leven. Dan gaan de zegeningen waar je zo naar zocht voorheen, gaan jou achtervolgen omdat je de wet vervult. En al die beloftes zijn van jou. Jij doet jouw deel, God doet altijd zijn deel. Wandelen in de liefde. Een paar dingen over de liefde, om het wat concreter te maken. Want als we het hebben over liefde, denken mensen aan aan Cupido, die met zo'n pijl en boogje op een wolkje zit, zo'n dikke baby, weet je wel. Pieuw, pieuw, wolkje, zo'n pijltje zitten schieten. Ja, ik wil graag in de liefde wandelen, maar ik voel niks. Bid voor mij, pastor, dat ik meer liefde voel, zodat ik erin kan wandelen. Niemand naar me toe komen na de dienst. En uiteraard, een van onze gebeden voor vandaag is dat je de liefde van Christus mag ervaren, dat je mag kennen voor jezelf, dat je een openbaring mag hebben. Maar die openbaring komt niet van, oh, ik voel het, en als ik het niet meer voel, dan is het weg. Nee, die openbaring is iets, ik heb iets in de geest. In Romeinen 5 vers 5 zegt de Bijbel dat de liefde van God is uitgestort in jouw hart. Is dat verleden tijd, voltooide tijd, is dat toekomstige tijd? Wat is dat? It's done. De liefde van God is uitgestort in je hart door de Heilige Geest. Dus er zit al liefde in je. Amen. De wedergeboren geest is al preloaded. Met de natuur van God. En God is liefde. Zie, we hebben het vorige week gezegd. De zoon van een olifant is een. De zoon van een geit is een. Jullie hebben niet opgelet met biologie, dat merk ik wel. En een kind van God heeft de natuur van God in zich. Amen. Dus je kunt niet een kind van God zijn en haat hebben naar je broers. Kan niet. Dus die liefde zit er al in. Maar mensen wachten op een gevoel. Ik heb zo lang gewacht op een gevoel. Het eerste jaar na mijn wedergeboorte zat ik elke keer van, oh heren, ik wil zo graag die dingen doen die u ook deed. Weet je, ik wil zo graag mensen helpen. En zo. Maar ik voel geen liefde voor mensen. Ik hou van u, heer, maar die mensen... Herkenbaar? Hoeveel houden van Jezus? Hoeveel hebben iets meer moeite met mensen van mensen houden? In ieder geval zijn we eerlijk vandaag. Amen. Het liefste wat ik wilde als wedergeboren christen, ik wilde gewoon 24/7 in mijn kamertje zijn, Jezus aanbidden, want hij is perfect. Hij doet nooit iets fout. Als er iets fout is in de relatie, is het mijn probleem, is het mijn schuld. Maar hij heeft nooit iets fout gedaan, dus dan weet ik in ieder geval waar het probleem ligt. Het is zo fijn in uw aanwezigheid zijn. Maar wat ik begon te ontdekken, is dat hoe meer ik met de Heer wandelde, van hey, ik kan niet gewoon opgesloten blijven in mijn kamertje. Nou, zo'n dwaalleer die rondgaat, zo'n dwaalmentaliteit die rondgaat. Oh, sorry, ik maak het de camera mensen heel lastig vandaag. Oké, ik blijf beneden, oké? Van, oh, je kunt ook gewoon kerk hebben thuis, in je eentje. Tuurlijk, je kunt in Gods aanwezigheid zijn thuis, in je eentje. Maar echt kerk, echt de volheid van kerk zijn, kun je niet hebben in je eentje thuis. Ook niet met je enige zinnetje zo. Want er wordt niet de veelkleurige wijsheid van God bekend. Dan zie je niet al die... Zie, hier heb je allemaal culturen, allemaal achtergronden. In Amsterdam heb je 180 nationaliteiten en we willen ze allemaal in de kerk hebben. Amen. Want in de hemel is het niet allemaal blanke mensen zo met een orgel. Het is ook niet een andere cultuur of allemaal hoekjes. Hier heb je een Ghanese hoekje, hier heb je een Nigeriaans hoekje, hier heb je een Hollands hoekje. Dat is heel stil, daar. Zie je wel een beetje zo. Molukse hoekjes, dat is allemaal met een gitaar. Ik heb nog nooit een Molukse iemand ontmoet die geen muzikaal persoon is. Nog nooit. Nee, het komt allemaal samen in de hemel. Maar hoe gaaf is het als dat allemaal al samenkomt hier op aarde? Halleluja. Kijk eens om je heen, maar kijken. We hebben hier van alles. Iedereen is welkom. Ik mag zelfs komen. Maar sommige mensen zeggen, ja, ik wil wel lief hebben, maar alleen die mensen die ik fijn vind. Maar dat is niet kerk, dat is niet hemel. In de hemel kun je niet meer kiezen. In de hemel is je buurman misschien wel van een hele andere cultuur dan jij. Uiteindelijk is het koninkrijkscultuur. Hemelse cultuur. Maar dat betekent wel dat we allemaal die cultuur in ons hart moeten adopteren. En daaraan moeten conformeren. En daarin transformeren. Dat we koninkrijksburgers worden. Niet, ik ben een Hollander. Of ik ben een Volendammer. Of, ja, ik ben een hemelse Suriname, that's it. Nee, dat ben je wel en dat is je identiteit. Maar er is nog meer dan dat. Je bent boven alles ben je een hemelburger. Amen. Ben je een hemelburger. En ieder persoon die ook wedergeboren is, ook een hemelburger. En dat zijn jouw broers en jouw zussen. En omdat ze jouw broers en je zussen zijn, heb jij een gebod gekregen van Jezus om hen lief te hebben. Met dezelfde liefde waarmee Jezus jou hebt lief gehad. Zo op liefde. Die liefde geeft. Iedereen zegt liefde geeft.
Liefde geeft.
Liefde geeft. We kennen allemaal Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Er stond niet zo lief heeft God alleen de Oegandese gehad. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dankbaar dat hij zei daar de wereld, dat Holland er ook bij zat. Amen. Dat jij en ik daarbij mogen. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Je kunt geven zonder lief hebben, maar je kunt niet lief hebben zonder te geven. Liefde geeft. Toen wij voor het eerst verkering kregen, in 2008, 15 jaar geleden. Was het 15 jaar geleden? Ja, 15 jaar geleden. Toen werd je helemaal verliefd op deze Puerto Rican girl, weet je wel. Mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Amen. Ik heb weer punten scoren van wat ik net kapot heb gemaakt. Een beetje balans brengen. Toen, één ding is zeker, ze is niet voor het geld getrouwd met me. Amen. Mijn net worth was ongeveer $320. Maar we hadden een eerste date, dus ik dacht van nee, we gaan iets eten. En dan ga ik een cadeautje voor de kopen. We gaan naar de mall en dan ga ik iets voor de kopen. Maar wat moet je nou voor iemand kopen die heel veel al heeft? Dus dat is lastig. Dus ik had online, ik had gezocht en gezocht, wekenlang gezocht. En uiteindelijk had ik iets gevonden, ik had een mooie zonnebril gevonden, die was iets van $280. Had ik nog $50 over om uit eten te gaan. Dus ik ging die mal in als Dagobert Duck, weet je wel. Gewoon zo steenrijk. Niet gierig als Dagobert Duck, maar wel steenrijk als Dagobert. En ik liep daar door die mal heen en ik leidde haar naar een of andere luxe winkel, weet je wel, waar ik eigenlijk niet eens naar binnen mocht. Als ze wel te weten hoe weinig geld ik had, als ze gezegd van, sorry, dit is niet voor jou. Ik liep daar binnen en ik zei, welke wil je? Maar ik had al lang uitgezocht welke ik voor haar ging kopen, een zonnebril. En ik leidde haar zo naar die ene die ik voor haar wilde kopen. En ik zei, doe deze. En ze zei, die, oh, is dat mooi. Oh, dus die had ik gekocht voor haar. En zij dacht dat ik nog hartstikke veel geld over had. Want zij niet wist dat ik zat daar binnen in tongen daarna van, ik hoop dat het diner zo meteen onder de $50 is, want anders moet ik afwassen. Dus liefde zit niet met een rekenmachine van, oh, liefde geeft gewoon. Liefde geeft. God zat niet van, oké, hoeveel is het me waard, die mensen? Ze zijn eigenlijk niet zoveel waard. Ik kan ook gewoon de aarde afwikken en overnieuw beginnen. Had hij kunnen doen. Maar de Bijbel zegt, God had de wereld zo lief. Had zoveel liefde voor de wereld. Dat hij zijn zoon gaf. Hij keek niet rond en zei van, oké, daar is één engel zonder tanden en zonder vleugels. Die werkt toch niet. Die sturen we wel naar deze. Nee, hij zond zijn eigen zoon. Zijn allerbeste. Hij gaf zijn allerbeste. Voor jou en voor mij. Liefde geeft. Liefde geeft. Dus als je zegt van, ik heb God lief, dan is dit er een geven bij. Maar dat heeft ook te maken met je broers en zussen. De Bijbel zegt het in 1 Johannes. Zo, hoe kan je zeggen dat de liefde van God in je blijft? Dat de liefde van God in je is? Maar als je een broer in nood ziet of een zus in nood ziet, dan hou je hart gesloten voor ze. Liefde geeft. Ten tweede, liefde vergeeft. In Markus 11, belangrijke teksten. Markus 11, zijn van die geloofsteksten. Maar daar zit iets aan vast, want geloof werkt door de liefde. Je kunt alle principes van het geloof kun je hanteren. Spreken in geloof, bergen verzetten in geloof, bidden in geloof, al die dingen meer. Maar als je geen liefde hebt, is het niks waard. Markus 11, vers 24, zegt Jezus, daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Dat is dus geloof. Maar wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt. Opdat ook uw Vader die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. Hoor je wat hij zegt? Is niet de Ben Kroeske vertaling, is letterlijk Jezus aan het woord. Hè? Jezus zegt, als jij ervoor kiest om wrok te koesteren naar een broer of een zus, of naar iemand in deze wereld, dan weerhoud je mij, Vader, ervan om jou te kunnen vergeven. En we weten hoe genadig God is. Maar dan zijn eigenlijk zijn handen gebonden. Omdat jij zegt, ik hou me vast aan boosheid. Of ik hou me vast aan een suffered wrong. Iets dat mij verkeerd, iets verkeerds aan mij aangedaan is. Hoeveel ik ken het verhaal van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom werd gevangen genomen door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Met haar zus Betsy en heel snel anderen uit hun gezin. Want ze hadden Joodse mensen verstopt voor de Duitsers. En ze werd gevangen genomen. Ze werd naar het kamp Ravensbrück gebracht. Daar in dat kamp werd er natuurlijk ontzettende vernedering en al die dingen meer. En haar zus is daar overleden in dat kamp. Natuurlijk een hoop pijn gehad, hoop verdriet gehad, hoop leed meegemaakt. In die tijd dat ze in dat concentratiekamp was. Uiteindelijk de oorlog is voorbij, Corrie ten Boom heeft het overleefd. En in 1947, 2 jaar nadat de oorlog voorbij was, stond zij te prediken in Duitsland. En zij predikte een boodschap over dat God Duitsland vergeeft. Een boodschap van vergeving en genade. In die dienst, aan het einde van die dienst, kwam er iemand uit de zaal naar voren gelopen, terwijl de rest van de mensen naar buiten liepen. En toen ze die man zag, ze gaf één blik op zijn gezicht. En ze zag dat gezicht en ze verstijfde helemaal. Want toen ze zijn gezicht zag, herkende ze hem als de bewaker van het kamp in Ravensbrück, van het concentratiekamp. De man had nu normale kleren aan, maar toen ze hem zag, zag ze gelijk de officierspet van de SS. De lange jas, de zwarte schoenen. En ze voelde hier gelijk al die vernedering en al die pijn en al het verdriet en al het leed dat ze had meegemaakt, voelde ze weer terugkomen. Haar hele lichaam verstijfde als verlamming. En deze man die liep naar haar toe, keek haar aan en strekte zijn hand naar haar uit. En hij zei tegen haar, wil je mij vergeven voor wat ik je aan heb gedaan? Toen was ik nog geen christen, maar na de oorlog ben ik een christen geworden, ik ben wedergeboren. En God heeft me al vergeven, maar ik heb het nodig dat jij mij ook vergeeft. Hij strekte zijn hand naar uit en Corrie, ze legde het zelf zo uit, dat ze helemaal verstijfd daar stond. Ze kon alleen maar naar die hand kijken, die uitgestrekte hand. En alles in haar begon te schreeuwen. Wat uren leek te duren, alles in haar schreeuwde het uit, hoe kan ik hem zo makkelijk vergeven? Zo heel makkelijk jaren van leed, dat nu in één klap zo vergeven wordt. En stel dat ik hier zeg, ja, ik vergeef je. Ik voel helemaal niet dat ik voel nog allemaal boosheid, ik voel nog allemaal pijn. En Betsy, mijn zus, die krijg ik er niet voor terug. Dat allemaal kwam naar boven. Maar toen zei ze, Heer Jezus, ik heb uw genade nodig. Voor mijzelf. Ik wil ook die genade geven, maar help mij, Heer Jezus, om hem werkelijk te vergeven. En de Heer zei tegen haar, strek je hand uit. En dan zal ik de rest doen. En ze strekte haar hand uit en legde haar hand in de hand van die ex-SS-officier. En toen hun handen elkaar raakten, zei ze, het was alsof elektriciteit door haar heen stroomde. Door haar arm heen, hem in, door haar heen, dwars doorheen. En al die pijn en al dat verdriet en al dat leed werd in één klap weggevaagd. En in plaats van die pijn en verdriet kwam er zo'n scheut van warmte en liefde en leven overheen. Dat het werkelijk niet alleen was, ik vergeef jou. Maar ik heb je ook echt vergeven met de liefde van God. Dat is bovennatuurlijk. Als zij dat kan, wat houdt jou dan nog tegen? Om wat mensen jou hebben aangedaan, om dat los te laten. Om dat te vergeven. Hou niet vast aan wrok of aan boosheid. Of aan aanstoot of aan teleurstelling. Over wat mensen je hebben aangedaan. Maar hou vast aan de genade van God. Amen. En geef vrijheid, ontvang het. En vrijheid, geef het ook. De Bijbel zegt dat we wraak aan de Heer moeten laten. En dat als wij in plaats van het kwade te bestrijden met kwaad, dat we het kwade overwinnen door goed te doen. Dat het zal zijn als vurige kolen op het hoofd van die ander. Want een keer een situatie waarin wij echt vervolgd werden in een van onze oude locaties. Een van de buren die stookte de hele buurt tegen ons op. We werden echt vervolgd. Overal waar we kwamen werden we uitgescholden en weet ik wat allemaal. Gewoon in Amsterdam. En die man die veroorzaakte een hoop ellende voor ons. En in natuurlijk hadden we er echt genoeg van, om het zo maar te zeggen. En op een dag, aan het einde van het, dat is jaren, ging dat paar jaar door. Aan het einde van het hele gebeuren, hadden we de auto geparkeerd. We stapten de auto uit en ja hoor, stond die man stond te schreeuwen tegen mijn vrouw. En schreeuwen tegen mij en schreeuwen tegen mijn kinderen. Mijn kinderen helemaal verstijfd, waren hartstikke jong. En ik zei tegen mijn vrouw en mijn kids, ga maar snel naar binnen. Zij gingen snel naar binnen. En ik wilde het liefst naar hem toe lopen en hem gewoon even laten weten wie er de baas is. Met de vijfvoudige bediening bedienen, om het zo maar te zeggen. Met handoplegging. Snel, vaak en terugkerend. Dat is de oude natuur. Dus ik stuurde hun naar binnen en ik liep die straat over met de bedoeling van oké, dit kan wat worden. Maar terwijl ik die straat overstak, naar hem toe, werd die boosheid, werd zachtheid. En in plaats van woede werd het medelijden. En mocht ik hem zien voor een moment zoals de Heer hem ziet. En hij zat daar tegen me te schreeuwen en ik liep zo naar hem toe. En hij bleef maar schreeuwen en maar schreeuwen en allemaal verwensingen naar me toe. Maar net alsof het gewoon zo langs me heen ging. Het raakte me totaal niet. En je weet wat mijn natuur wilde doen. Maar God nam het over, de liefde van Jezus. En ik stond daar en ik stond. En hij bleef maar schreeuwen en ik stond gewoon voor hem, gewoon met een smile op mijn gezicht. En toen hij uitgeraasd was, kwam er dit uit mijn mond. Broer, Jezus houdt van u. Ik bid voor u. Dat dezelfde liefde, dat u het mag ervaren. Hij liep stormend weg. Daarna nooit meer een probleem gehad met die man. De Bijbel zegt, overwin het kwade door goed te doen. We zijn vaak zo snel om onze mening te uiten. Om ze even een koekje van eigen, een koekje of your own dough te geven. Om ze even onze mening te laten horen van wat ik ervan vind. Dan zullen ze in ieder geval weten wat ze me aangedaan hebben. Maar is dat de koninklijke route? Toen Jezus aan het kruis hing, deed hij dat. Zelfs aan het kruis had hij de mogelijkheid nog om eraf te stappen. Van, just kidding, change my mind. Zij verdienen het toch niet. Nee, hij bleef hangen. Ging door alle bespottingen, alle beschimpingen. En de Bijbel zegt, u hebt nog niet tot bloedens toe geleden. Zie dan op Jezus. Kijk wat hij allemaal meegemaakt heeft voor jou en voor mij. En blijf in die liefde en laat die liefde door jou instromen. Wat is er dan waar je nog aan vast kan houden? Als je beseft hoeveel God jou vergeven heeft en hoeveel genade hij voor jou heeft gehad. En dat hij jouw zonde heeft weggewassen zo ver als het oosten is van het westen. Dan kun je het er niet meer vasthouden aan dingen. En dan zo, weet je, vandaag als je nog dingen vasthoudt, laat het los vandaag. En stap in die vrijheid. Stap in die volkomen blijdschap vandaag. Wat een vreugde zul je hebben als je het eindelijk loslaat. Je zegt, ja maar hoe doe ik dat dan? Dat voel ik helemaal niet. Nee, maar liefde is geen gevoel. De liefde van God is uitgestort in je hart. Het is een keuze. Een keuze om niet naar de ziel te wandelen, maar naar de geest. Weet je dat Corrie ten Boom daar een verhaal achteraan geeft? Dat zij later een moment had waarin broeders en zusters haar pijn deden. En ze zei, dit deed meer pijn dan die SS-officier. Want nu zijn het broers en zussen, die horen het toch beter te weten. En ze had momenten gehad waarin ze zei, ik vergeef ze, maar toch had ze nog, ze had het niet werkelijk vanuit haar hart gedaan. Toen ging ze in gesprek met een Lutherse voorganger, dominee. En die dominee die zei, kijk, zie die kerkklok, die kerkbel? Er kan iemand daar zijn en die aan de touw trekt, dan gaat die bel bellen. Hè? En zolang die aan de touw trekt, blijft die bel maar doorgaan. Zo is het ook met vergeving. Als jij vergeeft, dan is het als het ware de touw loslaten. Dan zou je gevoel misschien nog even doorbellen zo. Maar steeds minder, steeds langzamer, tot het uiteindelijk ophoudt, omdat er niks meer zit dat daar kracht aan geeft. Je houdt op aan de touw te trekken. Je houdt op te kauwen en over na te denken en jezelf te voeden met van ja, maar dit hebben ze gedaan en dat hebben ze gedaan. Je laat het werkelijk los, je laat de touw los. En dan gaat die bel ophouden met bellen. En op een gegeven moment zal je gevoel precies op één lijn komen te staan met, ja, maar ik heb die keuze gemaakt om ze werkelijk te vergeven. Ik laat los en ik ben zelf ook losgelaten. Amen. Nog twee dingen. Liefde drijft alle vrees uit. De Bijbel zegt het, hè? Dat de volmaakte liefde, 1 Johannes 4, vers 18. Er staat, er is in de liefde geen vrees. 1 Johannes 4, vers 18. Er is in de liefde geen vrees. Sommige mensen kampen met vrees, met angst voor allerlei dingen. Angst voor morgen. Angst voor whatever. Wat er ook maar over deze wereld komt. Angsten. Maar de Bijbel zegt, er is in de liefde geen vrees. Als je in de liefde bent, is vrees ver te zoeken. Vraag maar aan een moeder. Moet je maar eens op Google intypen, heb ik gisteren gedaan. Als je op Google intypt, moeder die kinderen redt uit nood. Krijg je echt duizenden verhalen. Een van die verhalen is van een moeder. Ik heb even de beste voor je uitgekozen. Een moeder die had 6 kinderen. En midden in de nacht werden ze wakker en het huis stond in de fik. Maar die 6 kinderen die sliepen op verschillende verdiepingen. Deze moeder heeft al haar 6 kinderen uit de vlammen van het vuur gered. Ze had zelf 93% van haar lichaam derde graads brandwonden op. De medici die zeiden, dit hebben we nog nooit iemand zien overleven. Maar die moeder die heeft al die 6 kinderen op haar blote voeten, met niks anders aan dan een onderbroek, omdat ze lag te slapen, heeft ze die kinderen allemaal uit het vuur gered, zonder na te denken over haar eigen pijn. Pas toen ze uit het huis kwam en alle kinderen gered waren, toen voelden ze de pijn. De liefde kent geen vrees. Wat is het? Is die moeder zo'n held? Is die zo dapper? Is daarvoor getraind? Absoluut niet. Het is gewoon de liefde. De liefde kent geen vrees. De liefde stapt af op mensen die er misschien een beetje eng uitzien en zeggen, hey, weet je dat God van je houdt? Dat hij een geweldig plan heeft voor je leven. Die liefde stapt uit op iemand die ziek is en zegt van, hey, ik wil voor je bidden. Ik geloof dat mijn God geneest. Ik wil je de hand opleggen en ik geloof dat Jezus jou geneest vandaag. Die liefde stapt op iemand af die jou altijd afgewezen heeft en zegt, hey, ik wil jou vergeven. Die liefde kent geen vrees. De Bijbel zegt daarachteraan, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Er staat niet de menselijke liefde. Je kunt geen vrouw vinden die voor jou de vrees eruit drijft. Je kunt ook geen man vinden die jou zo beschermt dat je nu geen angst meer hebt. Maar er is een man en zijn naam is Jezus. En als je hem in je hart ontvangt, dan komt hij en zijn licht drijft alle duisternis uit. Zijn liefde drijft alle vrees uit. Zijn kracht verbreekt ieder juk. Zijn kracht verbreekt elke ketting, elke verslaving, elke leugen van de vijand wordt gebroken door de liefde van Jezus. Kom aan, als je die liefde in je hart hebt, geef de Heer een grote halleluja vandaag. Halleluja. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. De Bijbel zegt het, hè, in 1 Timotheus 1, vers 7. Dat God heeft ons geen geest van angst gegeven. Als je angst hebt in je leven, weet het, komt niet bij God vandaan. Een geest van angst is niet een, zo ben ik nou helemaal gemaakt. Nee, het is een geest uit de hel die komt om jou te teisteren. Maar God heeft jou geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht en een geest van liefde. En een gezond verstand. Halleluja. God geeft je liefde. Een geest van liefde. En die volmaakte liefde van God, die drijft alle vrees uit. Vandaag kun je zeggen, vrees, get under my feet. Daar waar je hoort in Jezus' naam. Onder mijn voeten. Ik heb perfecte liefde. Volmaakte liefde ontvangen van mijn volmaakte Vader. Tijdens COVID zagen we dit contrast. Isoleer jezelf. Red jezelf, red die ander. Verstop jezelf. Blijf in een hoekje zitten. Maskertje, nog een maskertje. 15 prikken. Daar bescherm je jezelf mee en daar bescherm je dan. Het is allemaal angst. Het is één ding om wijsheid te gebruiken, het is iets anders om in angst te leven. De laatste, de liefde zoekt niet haar eigen belang. In 1 Korinther 13 geeft de Bijbel een hele lijst van dingen als definitie van wat de liefde is. Ik heb deze er even uitgepikt omdat het zo belangrijk is. Dit is zo essentieel. De liefde zoekt niet haar eigen belang. In Filippenzen 2, vers 3 en 4. Heel veel mensen zijn de hele week bezig met hun eigen belang. Ze ondernemen met hun eigen belang in mind. Al hun relaties, hun huwelijk, relatie met hun vrienden, relatie met hun kinderen, relatie met hun broers en zussen in de kerk, is allemaal, what can I get out of it? Er zijn heel veel opportunisten, heel veel mensen die willen profiteren van elk moment, profiteren van elke relatie. Maar de Bijbel zegt, de liefde zoekt niet haar eigen belang. Wat zoekt ze dan? Het belang van de ander. Filippenzen 2, vers 3 en 4, daar staat, doe niets uit eigen belang of eigen duk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Heel veel onzekerheid komt hieruit voort, omdat je alleen maar met jezelf bezig bent. Maar als je de liefde laat stromen, de liefde gaat niet over jezelf, gaat over anderen. Iedereen zegt anderen. Zodra jij je ogen van jezelf afhaalt en ze richt op dat oogstveld daarbuiten. Als je ze richt op de broers en zussen om je heen. Als je richt op de noden van de mensheid. Zal je leven veranderen. Maar veel mensen zijn continu aan de navelpluizen, zichzelf aan het repareren. Zeggen, ja, ik heb nog dit probleem en ik heb nog dat probleem. Haal je ogen van jezelf af. Laat Jezus jou fixen. En ga jij bezig met uitgieten op anderen. Zal je vrijzetten. Zal je vervullen. Als je nou je bedrijf start en zegt in plaats van, ik wil heel veel winst maken, dan kan ik lekker op vakantie. Ga lekker op vakantie als vrucht, maar niet als doel. Dat is een groot verschil. Laat je doel zijn. Dit zal een koninkrijksbedrijf zijn. Dit ding zal een ding zijn waarin mensen binnen zullen komen. Mijn werknemers zullen een plekje van de hemel ervaren. De klanten zullen de hemel ervaren. Iedereen die in contact komt met dit bedrijf zal een stukje van de koninkrijk proeven. Het licht zal schijnen. Halleluja, Jezus' naam zal verhoogd worden. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Sommige mensen hebben wel oog voor wat van een ander is, maar niet om ze te helpen, maar om het van ze af te pakken. Oh, jij hebt dit, dat wil ik ook. Dat is hebzucht. Dat is covetousness. De Bijbel noemt dat afgoderij. Maar daar spreekt de Bijbel hier niet over. De Bijbel spreekt erover. Laat oog hebben voor wat van een ander is. Van hoe kan ik die ander bemoedigen? Hoe kan ik die andere helpen? Hoe kan ik die anderen versterken? Hoe kan ik die anderen verkwikken? Hoe kan ik die anderen zegenen? De Bijbel zegt dat jij gezegend bent om tot zegen te zijn. Die zegen, die stroomt, zodat jij tot zegen bent voor jouw wereld. Maar die liefde is voor jouzelf, maar is niet, als het alleen maar voor jezelf is, maar heel weinig. Je gaat pas echt ervaren als je het laat stromen naar een ander. Dus een verhaal in de Bijbel tot slot, waar er een vrouw is, een weduwe, die heeft een enorme nood. Ze heeft allemaal schulden en ze kan haar schulden niet betalen. En de schuldeiser komt om haar zoons gevangen te nemen, zodat zij kunnen werken voor die schuldeiser, zodat zij de schuld voor haar af kunnen betalen. En ze wil haar kinderen niet kwijt. Dus ze komt naar Elisa, de profeet. En zegt, help mij, man van God. En ze vertelt haar verhaal aan hem. En zegt, hoe kun je mij helpen? En hij zegt, wat heb jij in huis? En zegt, ja, maar ik kom naar je toe, omdat ik niks in huis heb. Ik heb juist hulp nodig. Maar hij zegt, Nee, ik ga niet al je problemen oplossen. God heeft jou al in je handen gegeven wat je nodig hebt om je probleem op te lossen. Halleluja. Kijk eens naar je handen. Kijk eens naar je handen. Zeg, ik heb een wonder in mijn handen. De sleutel is er al. Je moet alleen ontdekken wat het is. En deze vrouw, hij zei, wat heb je in je huis? Zij zegt, niks, ik heb niks in mijn huis. Behalve een klein kruikje olie. Misschien zit je hier vandaag met allemaal onvergevingsgezindheid en allemaal boos en boosheid, teleurstelling. En je zegt, ja, maar hoe kan ik liefde gaan geven? Wat heb je in huis? Ja, ik heb niks, behalve een klein beetje liefde. Ik heb een klein kruikje olie. Weet je wat hij tegen haar zei? Ga naar al je buren, leen een hoop kruiken, zoek lege vaten, overal. En bouw je hele huis vol met lege vaten. Dan ga naar binnen, sluit de deur achter je dicht. Sluit de deur op negativiteit, sluit de deur op de leugens van de duivel. Doe de deur dicht voor alle aanvallen van de vijand. Alles wat tegen het woord van God inkomt, doe de deur er tegen dicht. En hij zegt, begin te gieten van het kleine beetje dat je hebt. En ze ging en ze deed wat de man van God had gezegd. Ze nam dat kleine kruikje en ze begon het uit te gieten in die lege vaten. En het ene na het andere vat werd gevuld met de olie van het kleine kruikje. Aan het einde waren al die lege vaten gevuld. Eén klein beetje olie vulde een hele hoop vaten. Uiteindelijk kwam ze naar de man van God en zei, al die vaten zijn gevuld. Toen er geen leeg vat meer was, was de olie opgehouden met stroom. En hij zei, oké, ga verkopen al die kruiken olie. Betaal je schulden af van de winst en leef van de rest van wat je overhaalt. De ware vervulling waar je naar zoekt. Dat echte leven waar je naar zoekt. Wordt niet gevonden daarbuiten. God zegt ook tegen jou, wat heb je al? Wat heb je al? De Bijbel zegt, de liefde van God is uitgestort in jouw hart door de Heilige Geest. Laat die liefde stromen. Ga deze week, ga deze maand, ga tot het einde van dit jaar, ga een levensstijl ontwikkelen waarin jij dat olie laat stromen. Die olie laat stromen. Je zegt, ja, maar ik heb zo'n klein beetje. Maar een klein beetje wordt heel veel als je het inzet in het Koninkrijk van God. Als jij begint te gieten van dat kleine beetje liefde. Misschien heb je zelf bemoediging nodig, maar je zegt van, hé, ik ga iemand bemoedigen deze week. Als je begint te gieten, wat gaat gebeuren? Er gaat een andere kruik gevuld worden. Aan het einde van je leven zul je om je heen kijken en heb een heel huis vol met gevulde vaten. Van mensen die leeg naar je toe kwamen, maar die gevuld werden toen ze bij jou in aanraking kwamen. Omdat jij de liefde van God liet stromen. Je hield het niet voor jezelf. Je gaf. Je vergaf. Je zocht niet je eigen belang. Vrijheid had je te ontvangen. Vrijheid gaf je. En vaten gaan gevuld worden. Door ieder persoon die hier is onder mijn stem geluid. Amen. Halleluja. Hoe gaan we Nederland bevloeid zien worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer? Als ieder persoon begint te gieten van wat God ze gegeven heeft. Als ieder persoon begint te dienen van wat God ze gegeven heeft. Als ieder persoon begint uit te gieten van de gaven die God ze gegeven heeft. Misschien heb je tijd en talenten. Misschien een klein beetje liefde. Misschien is het helemaal niks. Je zegt van, Heer, heeft u mij wel een talent gegeven? Dat zei mevrouw en ik tegen elkaar. Van, Heer, wat heeft u ons gegeven? We willen gewoon gieten. En moet je kijken. Van steoké naar hier. Van een leeg zaaltje. Met lege stoelen. Nee, nu hier een bomvolle zaal. Met vaten die gevuld worden met de olie van God. Halleluja, als God dat door kleine Ben en Jackie heen kan doen, wat kan hij door jou heen doen? Amen. Er zijn geen buitengewone mensen. Er zijn alleen maar gewone mensen met een buitengewone God. En diezelfde buitengewone God woont ook in jou. Halleluja, zijn liefde is uitgestort in jouw hart. Zodat jouw gezin een plek van liefde wordt. Jouw kinderen gaan gevuld worden van de liefde die God door jou heen uitgiet. Amen. Jouw man gaat gevuld worden door de liefde die jij uitstort. Jouw vrouw gaat gevuld worden door de liefde die God door jou heen uitstort. Je broers en je zussen, je team, op je werk, overal waar je gaat, gaan mensen proeven van de olie die stroomt door jouw leven heen. Halleluja. En zo zul je nooit meer droog staan, om het zo maar te zeggen. Er zal altijd olie door je heen stromen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.